Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Wat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life. Hello, Dutch church family. Can you believe it's already 2024? I love the beginning of a new year. It often means resolutions, fresh starts, and new dreams. I pray that this would be a year of new beginnings, of restoration and healing. So commit your ways to the Lord, and He will establish your plans.
The prophet Isaiah says, "Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing." God wants to do a new thing in your life this year. So be ready to receive it.
Happy New Year!
Het nieuwe jaar is 7 dagen jong, maar dat is Hour of Power ook. Een jonge organisatie die het ongelooflijk fijn vindt om voor heel Nederland programma's te maken. En we willen al onze kijkers, dat zijn heel veel jongeren, ook heel veel ouderen, van harte een goed en gelukkig en gezegend nieuwjaar toewensen. En dat doen we met deze belofte van God. Je bent mijn geliefde kind. Hour of Power bestaat dit jaar, historisch, 25 jaar. En daar zijn we ongelooflijk dankbaar over. En we zullen daar ook in de komende uitzendingen aandacht aan besteden. En natuurlijk weer veel activiteiten dit jaar. Bobby Schuller komt naar Nederland van 4 tot en met 6 april. En het thema is een hoopvolle toekomst. En we hopen dat heel veel kijkers daarbij aanwezig zullen zijn. Zometeen meer informatie. En van 20 tot 22 september is het thema Open je hart. En dan heb ik het over de Hour of Power Henry Nouwen conferentie, waar ook weer zoveel mensen van genoten hebben. Dit wordt de 9e conferentie. Dus Hour of Power is in beweging. En dat zie je zometeen ook als je het koor hoort zingen. The Lord keep you and bless you. En wat een mooi begin van het nieuwe jaar. De Heere zegenen en behoeden je. En zo willen wij ook het nieuwe jaar ingaan. Bobby Schuller heeft een prachtige preek. En mijn gast is Wilma Veen. En Wilma, ik ben zo blij dat jij hier bent. Want heel vaak heb ik gedacht, Wilma zal nooit meer aan tafel zitten.
Nee.
Jij zegt, ik ben eigenlijk een telefoon die heel vaak aan de oplader moet liggen. Waarom zeg je dat?
Ja, qua energie. Dus als ik dat maar doe, regelmatig op een dag even liggen, dan gaat het na een half uur weer. Dat is eigenlijk de situatie.
Je bent een bekende kunstenares, ondernemer, je bent een allesdoertje, daar gaan we zo meteen over hebben. 10 jaar geleden kreeg je een hartstilstand en het afgelopen jaar is voor jou het moeilijkste van je leven geworden, ook voor je gezin. Daar gaan we over praten, maar ook hoe nabij God was.
Hmm.
Hè? Welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Hello, church family. It feels so good to be with you. You know, the Bible says that whoever walks in love toward others fulfills all the law. You are loved.
It is so good to be back, and we're so grateful to be in the house worshiping with you and worshiping with you on television or online. We're so grateful to be here, and we are here to lift up the name of Jesus. So let's do that today. Father, we thank you for your presence here. We thank you for your Holy Spirit. We thank you for the forgiveness of our sins. We thank you for all that you've given us, the seed, the soil, the sunshine. We thank you for our country. We thank you for our friends. We thank you for our schools. We thank you for our jobs. Lord, we are thankful, and we want to praise your name for that. And we ask today that we would grow and become the kinds of people you have called us to be. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen.
Amen.
Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
In preparation for the message, Genesis 25:24. When the time came for her to give birth, there were twin boys in her womb. The first to come out was red, and his whole body was like a hairy garment. So they named him Esau. After this, his brother came out with his hand grasping Esau's heel. So he was named Jacob. Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. The boys grew up, and Esau became a skillful hunter, a man of the open country, while Jacob was content to stay at home among the tents. Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." Jacob replied, "First, sell me your birthright." "Look, I'm about to die," Esau said. "What good is a birthright to me?" But Jacob said, "Swear to me first." So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate and drank and then got up and left. So Esau despised his birthright. Amen.
Dave Reaver is a public speaker and author who was hospitalized for 14 months after a grenade exploded in his hand while he was on duty during the Vietnam War. Dozens of surgeries and years later, Dave took this devastating time in his life to start speaking all over the world to inspire hope and resiliency in others. He also started his own ministry, Reaver Evangelistic Association, to let others know that they can overcome tragedy and be triumphant in life. Please welcome Dave Reaver.
It's such a privilege to me to be with my friend Dave Reaver today. Maybe you can tell us a little bit about your story for those who haven't heard.
Well, first of all, I'm honored to be with my hero. I love you, Pastor,
and
the whole congregation. I've enjoyed you many times on TV. I grew up in South Texas. My mother was perfect health till I was born. And when she gave birth to me, it almost killed her, and she did die later. But I was raised by a Mexican nanny, and I spoke English at the age of six. Until 6 years old, I spoke Spanish, and at six, they told me I wasn't a Mexican, which really blew my Hispanic mind. So all through my life, I've understood change. Well, on July the 26th, 1969, and that's for all you teenagers, that's after the War of 1812. I just thought you'd want to know that. A grenade blew right beside my head. White phosphorus, I was trying to throw it in Vietnam, and a sniper put me in his crosshairs and pulled the trigger, and my life changed at the squeeze of the trigger of a communist warrior. And half my skin was blown off my body. It blew right here. And so everything not covered, if it's covered, it remained, but it was second-degree burn. Everything else was blown off to the bone. I looked down, I could see my heart beating. I was on fire. I had no pain. I was instantly in shock. And I jumped in the water thinking, I was with the U.S. Navy Special Warfare Command. I was assigned as SEAL Team 1, but I was not a SEAL. I was a brown water black beret, and I was the boat guy. And Pastor Bobby, all the years I grew up in a minister's home paid off that day. I knew the scriptures. Thy word have I hid in my heart, not my pocket. If it had been in my pocket, the word would have burned up. It was in my heart, and it sustained that blast. Mm. I could actually see my heart beating. And in the water, phosphorus burns in water, and I continue to burn in the water. I don't want to make anybody sick this morning, but it was pretty bad. I crawled out of the water, and I saw the damage. I just fell over backwards, and they thought I was dead. And I was listed KIA, killed in action. And to make it short enough here, a helicopter picked me up. Flew me to Saigon, then to Japan. And it was there I asked for a mirror, and I looked at the mirror, and I remembered the promise to my wife. That day, my wife said, "Are you coming back?" I said, "I'll be back without a scar." July 26th, I looked in that mirror. As a result of July 26th, I looked in the mirror, and I saw what was left. I knew I tried to take my life, Pastor. Mm-hmm. I was at my wit's end. And Jesus was there. He's always there. Mm-hmm. I pulled the tube and I got hungry. I pulled the wrong tube. I pulled out lunch. And that was my lunch dripping on the floor, not my life. And they got me to America. And in a few words, a year and 2 months later, I was released from the hospital. And 62 surgeries later, I'm talking to my man on our power right now because God is good.
Amen. Yeah, that's right. One of the things I don't know if people caught it that you said is the Bible wasn't in my pocket. It was in my heart.
Yes, sir.
And this is something that so many people have forgot today in an age of now cell phones. You know, I've always got my Bible on my cell phone.
Yeah.
But if I don't have it memorized, there's something about memorizing or learning or understanding the stories, understanding the word that gets us through those times. Were you a committed Christian when this happened?
Totally. I was already credentialed to be a minister. Mm-hmm. And I was very, very privileged to be raised in a Christian home that had suffering, not as judgment from God. God doesn't make us sick. We know that. Mm-hmm. But in life, we get sick. We get hurt. We get devastated. And because my mom was such a godly woman, she never blamed God. It never entered my mind to blame God when I was injured. Mm-hmm. In fact, blame wasn't even included in the formula. But because I had been raised to love the Lord, believe God, and see God's faithfulness in suffering, it never entered my mind to not stay true to my call.
What do you think is your biggest message you have for the world today?
Well, it's undoubtedly tragedy to triumph. Today, I'm a contractor with the Department of Defense, and I'm sent all over the world, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar, UAE, Afghanistan, Iraq, Bosnia, Syria, Kosovo, North Africa, South Korea, Japan, Okinawa, all these countries, to tell them there's hope beyond what you see. And as a resiliency trainer in the Comprehensive Soldier Fitness Program, my message is you can get through anything with God. And that's the message that came out of my life. We can make it, Pastor Bobby.
Amen.
And you know what? I'm a good salesman. I brought my book.
Hey. Tell us about your book, because you are a terrific writer and speaker, and I love your stuff.
Thank you.
So I really do. I'm glad you brought your books.
Well, I've been in the ministry a long time, and I've written many books, but I brought two of them that are very special. One is called Scarred. Seems appropriate. One guy calls, I want that scared book. I said, no, he's scarred. No, I want the scared book. I said, okay, I'll get you my scared book. But you'll love it. It's a tremendous history. It shows what I'm doing today, traveling with the Department of Defense, including the childhood all the way up to present day. And then I wrote a book called Forged in Fire, and it's subtitled A Lifetime of Pain Forged a Lifestyle of Resiliency. And the story of our family and the hell I put my family through, not knowing what post-traumatic stress was, I hurt them. Not physically. I was in pulpit everywhere. I was on TBN all the time, all over the world ministry. But I'd go home and I'd look in the mirror and I hated myself. And the story of how God pulled me and my family through that. I'm not here because I'm tough. I'm here because I had a woman that loved me and a little girl that prayed for me and a son that followed me in every step. My son's in Vietnam today in ministry. Thanks for letting me mention it. I'm so happy to be with y'all.
And I'm so grateful to have you here. I was telling our team, this is I wish people could hear the rest of your story. We just don't have time. But I want to encourage everybody to get a copy of the story, get a copy of his book, and your life will never be the same. Dave Reaver, thank you so much, my friend. We love you, and we're grateful for you.
Thank you, General. God bless you, sir.
Something stirring 6 feet under.
Wilma, ongelooflijk hartelijk welkom. Ik ben zo blij dat jij hier zit. Dat was ruim 9 jaar geleden dat je hier was. Toen had je net een ernstige harttoestand gehad nadat je aan het sporten was. En daarna is er een hele reis ontstaan die je zelf nooit had kunnen bedenken. We zijn net het nieuwe jaar begonnen. Vertel eens in het kort wat het afgelopen jaar met jou gebeurd is.
Wow, in het kort. Ja, ik heb eind december ben ik geopereerd. Mijn hart was te groot. Dat klinkt heel nobel natuurlijk, maar dat is niet handig. Dus ze hebben hem letterlijk verkleind. Ze hebben bij mijn linkerhartkamer hebben ze een stuk afgesneden. En dan bij mijn hartkleppen waren de openingen ook te groot en die hebben ze ook verkleind. Het was een bijzondere operatie en ze waren heel enthousiast dat ik dat had overleefd. Ja.
Maar die reis naar die operatie toe was lang, was heftig. Ja. Heb je een aantal keer op de rand van de dood gelegen. Ja. Zullen we eens naar een filmpje kijken waarin we jou met je man André zien in die kwetsbare situatie op de intensive care?
Ja. I don't know where I'd go if you ever let go, so keep me out in your head. I don't know who I'd be if I didn't know you. Thank God I.
Wanneer begon je te merken, Wilma, dat het niet goed met je ging?
Als ik nu terugkijk, zo'n 1,5 jaar geleden, toen begon het al moeilijker te worden om de trap op te lopen. Ik was meer vermoeid. Ik vroeg vaker aan anderen, wil je even iets voor me halen? En toen was ik ook al naar de arts gegaan. En uiteindelijk zeiden ze, we moeten met spoed jou opereren. Dat is dus gebeurd in het AMC Amsterdam. En het leek dus heel goed te zijn gegaan. Maar ja, toen na 2 dagen, dat was met Oudjaarsdag, toen ging het helemaal mis. Dus ik kreeg allemaal hartstilstanden. En dan geven ze je een shock, hè, om je hart weer te laten lopen. 1 keer daarvan weet ik dat een zuster echt binnenkwam rennen. En naar André en Levi, mijn middelste zoon, zei wegwezen. Dus die dacht echt, die waren al heel hoog in, oh, het gebeurt. En oh, hier laten leven. Oh, dat was het enige gebed. En toen zijn ze naar buiten gerend, naar de gang. En toen zagen ze gewoon allemaal personeel naar binnen. 1 iemand klom zelfs op mij. En toen zei ze mij gaan reanimeren. Ja, zij liepen door de gang echt met het idee, oh Heer, doe een wonder. Dat is gewoon constant hun gebed geweest. Ja. Ja.
Wat mooi, want je bent zeer geliefd in Christelijk Nederland. Als ik zie hoeveel duizenden mensen met jou meegeleefd hebben en nog steeds meeleven. Ja. Wat heb je in die momenten dat anderen dachten, je man, je kinderen, vrienden, ze gaat het niet halen. Hoe keek jij de dood in de ogen?
Ja, ik heb de eerste 2 weken niet bewust meegemaakt, want ik ben lang op de intensive care geweest. Maar ze hadden me na de operatie een beetje bij laten komen, heel langzaam. Hè? Dus, en vervolgens kwamen die hartstilstanden en die reanimaties. Dus ik ben niet volledig onder narcose gegaan opnieuw. Dus dat stuk heb ik deels meegemaakt.
Wat zeg je dan tegen boven?
Ja, zover was ik eigenlijk nog niet.
Nee?
Ik was te ver weg. Wat ik wel had, was toen ik iets verder weer was. Ja, toen gebeurden er wel hele nare dingen die ik merkte. En dan hang je een beetje tussen uit de narcose komen, wakker worden, echt de realiteit ontdekken. Ja, ik had echt enge dingen. Dat ik echt reëel voelde dat er een wolk over me heen ging waar ik voor moest bukken. En er kwamen woorden uit als, je gaat dood. We maken je dood. En elke keer ging ik in gedachten rechtop zitten. En ik had de foto van mijn kids zo recht voor me. Dat kan ik nog herinneren. En dan zei ik, nee. Ik blijf leven in Jezus' naam. Ja, en elke keer ging ik lachen met het idee, maar ik ga dit overwinnen, dankzij hem. En dat heeft in mijn beleving een nacht geduurd. Ja, dat was heel erg.
Heftig, hè?
Ja. Ja. Als je echt niets kunt, dan weet je gewoon dat je helemaal afhankelijk bent. Hè, dan betekent het gewoon letterlijk, ik lag in mijn bed en ik kon ook niet bedenken, ik ga mijn linkerbeen 1 centimeter verplaatsen. Ik kon niets. Dus dan kwamen ze ook binnen, 2 broeders of zusters. En die zeiden, we gaan je even verschonen. Maar zelfs, ik dacht, verschonen? Ja, je krijgt een nieuwe luier. Dus dan hebben ze van die tactieken om je op hun zijkant te leggen. En toen dacht ik, oh, dat ik dit ook niet kan. Nee, natuurlijk niet, want ik kan niks. Ja, en dan, dat is een fase die ook heel moeilijk is, want dan denk je...
Want jij kon alles.
Ja.
Ik ken jou vanuit je atelier met prachtige schilderijen. Er hangt er ook een in het kantoor van Hour of Power. Daar kijken we met vreugde naar. Je hebt een achttal boeken geschreven. De bruisende Wilma Veen, die Nederland kent. Wat is daarvan over?
Nou, het absolute wonder is dat je lijf van alles kan meemaken, maar dat zegt niets over je geest. Er zijn regelmatig momenten dat je voelt en weet, nu is iedereen bang dat ik toch nog doodga. Dan diep van binnen blijf je wel dezelfde. En ja, je bent natuurlijk heel afhankelijk, maar je kan nog steeds danken. Als je heel zwak bent, kun je nieuwe dingen niet oefenen.
Waarvoor dank je dan?
Oh, dat ik er nog was.
Ja?
Ja, daar heb ik heel erg voor gedankt. Heel veel, heel veel. En dat gaf ook in mijn binnenste ook een stukje kracht en blijdschap. En we weten het, we horen dat ook, dat dankbaarheid zo'n ongekende sleutel is. Ik koos er dan voor, want het was gewoon heel moeilijk. Ik kon door de intensive care niet slapen, dus ik zag elke uur van de klok. En dan denk je, wow, wat duurt de nacht lang? Wat lig ik hier alleen? En zei ik, dank u dat u er bent. Dat is de kracht van ons geloof. Hè? Je gelooft het en je ziet het niet. En toch beleef je het nog intenser dan je het zou kunnen hebben als je het ziet.
Ja.
Het is niet te geloven. En dat neemt niet weg dat ik het ook heel zwaar vond. Nacht in, nacht uit. Overdag, dan komt iedereen aan je bed. Er komen twee cardiologen je steeds vertellen wat de status is. Ze gaan oplossingen al bedenken voor over een half jaar die ik niet wilde horen. Er werd constant aan mijn bed gesproken over, ja, we moeten toch eens met je hebben over een steunhart en een harttransplantatie. En op een gegeven moment zei ik, ja, dit is mijn kamer en ik vind jullie echt geweldig. En heel erg bedankt dat jullie zoveel uren in die studieboeken hebben gezeten. Jullie weten 10.000 keer meer dan ik. Maar één ding, in deze kamer niet meer over een harttransplantatie praten. Ik zeg, daar ben ik echt niet in toe.
Dat gaat er toch van komen. Toch?
Volgens de artsen gaat dat er van komen. Ja, is er geen andere optie.
Oh, je zegt iets heel bijzonders, ja. Volgens de artsen.
Ja, maar ik heb elke dag in het AMC gezegd, ook als ze dan wegliepen, omdat ze alle scenario's met me hadden gedeeld en uitgelegd, dan zei ik telkens als ze weg waren, maar deze kamer, dit is mijn kamer. En ik heb u en uw engelen uitgenodigd. Hoe dat precies werkt, dat weet ik niet. Maar volgens mij is het best vol hier.
Mooi.
Want ik heb er echt om gevraagd. En ik wil uw woord ook laten spreken. En u bent een... Ik geloof dat u een machtig God bent. En dat wat voor mij onmogelijk lijkt, is voor u wel mogelijk. En dat betekent dat ik opteer voor het wonder van u in mijn leven.
Je hebt een geboef geschreven, ik wonder jou.
Ja.
Dus je gelooft in wonderen?
Oh ja, ik geloof zo in wonderen.
Ja?
Ja. Jan, dat ik hier zit, is al een wonder. Ja, waarom ik absoluut nog niet deze aarde wil verlaten, is gewoon de mensen die ik lief heb. En dat is natuurlijk allereerst mijn gezin en die kring daarbuiten. En de Ik Wonder Jouw familie, waar ik elke dag een bemoediging voor mag schrijven. Ja, die wil ik niet kwijt.
Nee.
Daar ben ik voor. Ja. Dat kan gewoon.
Dat is heerlijk.
Maar ja, je kan het niet kiezen. En ik geloof in een wonder, omdat ik dat dus zelf heb meegemaakt. Toen ik een aantal weken thuis was, toen mijn schouder was uit de kom. Dus hij stond gewoon naar voren. Deed ongelooflijk veel pijn. Artsen kwamen en zeiden, ja, dat is een syndroom. Dat had een speciale naam, dat hebben ze met röntgen allemaal bekeken. Je moet er maar aan wennen. Dus toen was die beste man weg, de schouderspecialist. En toen zei André, nou, dat gaan we niet doen hoor. Dat er nog eens bij. Wij gaan geduld hebben en we gaan bidden. Ik zei, ik ben het zo met je eens. Ja, want weet je Jan, als wij zeggen gelovig te zijn, maar dit stukje over willen slaan, of denk ik kan dit niet geloven, ja, dan moet je toch afvragen of je geloof niet gewoon in de wilgen moet hangen. Want wat geloof je dan wel? Dan betekent het dat jij jezelf toestaat dat jij de mogelijkheden van God limiteert. Tot dit kunt u, maar dat kunt u niet meer. Oh, zeker niet in mijn leven. Ja, dat durf ik niet aan in mijn leven en dat wil ik ook niet aan. Nee, en mijn schouder mijn zoon kwam terug van een conferentie en zei, er kwam een mevrouw naar me toe. En die zei, als je thuis komt, je moeder heeft pijn in de arm, mag je voorbidden en zal ze genezen. Dus hij met jas aan, grote kerel, legde zijn handen op mijn schouder, bad, zei amen. Ik keek hem aan. Hij zei, nou mam, til je armen maar op. Ik zeg, ja, maar dat kon ik eigenlijk helemaal niet. Precies, dat is dus genezen nu. Dat was zo bijzonder. Een eenvoudig gebed. En daarnaast zijn er zoveel gebeden geweest van, Heer, en nog steeds elke dag. Oh, genees mijn hart. Ja. Laat hem weer gewoon functioneren. En ja, en dan zit ik toch weer zoals afgelopen maandag voor een onderzoek. En dan heb ik, daarom klink ik misschien een beetje schor. Door mijn slokdarm, via mijn slokdarm naar mijn longen gekeken. Alles wordt onderzocht. En ja, dat moet dan ook weer. Ja. Dan ben je weer helemaal patiënt. Ja.
André, je man zei tegen mij, als je Wilma ziet, dan zie je een prachtige auto met alle accessoires erop en eraan. Maar weet wel dat van die 4 cilinders onder de motorkap er nog maar 1 nauwelijks werkt.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Het is echt nu nog steeds een wonder voor wat ik allemaal kan doen. Ja. En ja, en dat is gewoon heel erg mooi.
Ja. Hoe wil je verder? Wat droom je?
Ja, kijk, ik droom natuurlijk ervan dat ik volgende keer bij jou in de uitzending zit. En dan zeg ik, Jan, zullen we dat stukje nog even laten zien dat we het erover hadden? En ik ben gewoon genezen. Ja. En dat, maar het kan ook een proces zijn van dat mijn hart steeds sterker wordt. Het kan ook zijn dat ik uiteindelijk in het ziekenhuis beland en ik jou opbel en zeg van, ik sta op het punt om een harttransplantatie te krijgen. Het enige wat ik moet doen nu is vertrouwen, daarvoor kiezen en voor dankbaarheid kiezen. En ik noem echt kiezen omdat ik denk dat je altijd overmand kan worden door gevoelens. Dat, oh, dat ik dit allemaal mee moet maken. En, oh, wat erg, zit ik weer zo, moet er weer een infuus. Of dan prikken ze weer verkeerd, zoals ik er nu weer. En, of whatever, dat je gewoon iets naar de stad wilde gaan en dat je na het parkeren alweer naar huis gaat, omdat je gewoon te moe bent. En ik denk dat de sleutel wel is van, waar voed je je mee? Je leest over van alles en denkt, oh ja, daar heb ik ook last van. Nee, daar kom ik nooit meer vanaf. Maar als je dat omarmt, kun je niet iets anders omarmen. Dus ik dacht, ik wil omarmen wat ik graag wil omarmen. En ik wil loslaten wat ik graag wil loslaten. Dus zorgen en moeite wil ik graag loslaten. Vind ik moeilijk, want ik kan echt me heel erg zorgen maken. Maar toch is mijn basiskeus wel van, nee, dat ga ik echt niet mijn leven lang allemaal meedragen, al die zorgen. Morgen komt morgen, ik leef nu. En dat is alleen maar meer versterkt.
Wat zou ik tegen mensen, de kijkers, willen zeggen die ook midden in een mogelijk ander probleem zitten, maar net zoals jou onder ogen moeten zien dat er iets onvermijdelijks is of iets waar je enorm mee topt en dat je zegt, hoe kom ik uit? Ik voel me als het ware in een gat vallen en er is niemand onder me die me weer naar boven draagt.
Ja, moeilijk is dat, hè?
Ja.
Ja, daar heb ik echt mee te doen. Ik krijg ook brieven van mensen die ik wonder jou lezen, waar ik echt even stil van ben. Wat mensen kunnen meemaken. Ja. Of waar ze middenin zitten. Ja, eigenlijk het allereerste wat ik wil zeggen is, God houdt van je. En hij ziet je. En hij is begaan met je. Het is al zo zwaar voor je, maar laat je niet naar beneden trekken. Zorg dat God je omhoog kan trekken. Zorg dat je zijn handen pakt. Hoe, dat ga je uitzoeken voor jezelf en dat hij je optilt. Ja.
Je schuifelt weer door het leven.
Ja.
Laten we nog even naar zo'n filmpje kijken waar je de eerste voorzichtige stapjes weer zet.
Ja, heel stoer hoor, Jan. Let op.
Met dat hart van jou, wat faalde, wat nog steeds in de problemen zit.
Ja.
Waar is het vaderhart van God? Hoe maak je die connectie?
Wow, dat vind ik een mooie vraag. Het vaderhart van God is om mijn hart heen.
Wow.
Om hem te beschermen en te bewaren. En ik zie dan vaak, heel vaak het beeld voor me dat hij mijn hart, in zijn handen neemt en als het ware kneedt en vormt en het dan terugzet op een manier dat ik denk, dat ik niet eens kan bedenken. Maar zijn vaderhart is daaromheen. En je zei net van, ja, mensen die het ook moeilijk hebben op andere manieren. Ik weet dat Gods vaderhart ook om jouw leven is en om jouw hart is en om de situatie is. Ook al zie je het nu niet. Dat is geloven. We zien het nog niet, maar we geloven het wel.
Onder Ik schrijf mij, want dat zo zijn de titels van jouw boek, ja. Ik lief jij, heb je de Bijbel liggen?
Ja.
Wat is jouw favoriete Bijbeltekst?
Nou, ik heb er heel erg veel.
Ja?
Ja, inmiddels zijn ze alleen maar toegenomen.
Kijk.
Want het voordeel van niks kunnen is dat je heel veel kunt memoreren en kunt nadenken over positieve dingen. Ja. Daar heb ik dan voor gekozen, ja. Want ja, anders weet ik het niet meer.
Ja.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet opgemerkt? Dat zijn toch gouden zinnen? Dat God zegt, ik ga iets nieuws beginnen. He, we staan aan het begin van het jaar. Geloof en onthoud die woorden. Dat de Heer dan ook tegen jou zegt, zie, ik ga iets nieuws beginnen. Heb je het nog niet gemerkt? Nee, natuurlijk niet, want ik heb het niet gezien. Nu ontkiemt het. En ja, wat is ontkiemen? Dan zit het nog onder de grond. Maar God moedigt ons aan om het wel al te zien. En dat is dus geloven. Uitzien naar en verwachting hebben. En ja, als dingen anders gaan, dan zijn er altijd wel dingen die wel goed gaan. En waar je blij mee bent. En ja, dat sterkt mij ook.
Dankjewel, wat een bemoediging. Je hebt mij, en ik denk, alle kijkers enorm bemoedigd door jou. Geloofsvertrouwen door het hoop op een wonder. Maar vooral, dankjewel voor wie jij bent. Een inspiratiebron voor zoveel. Ik wil je graag een cadeautje meegeven. Twee eigenlijk, Wil. Dit is een geschenk van Hour of Power.
Dit past wel bij mij.
Ja, hoor. Hè?
Ja, die kan ik gelijk omdoen. Wat een mooi cadeau.
Ja, er gebeurt niet zoveel dat gasten een bloemetje krijgen.
Oh.
Ik heb ze zelf uitgezocht. Ik denk, jij bent een kleurig boeket.
Ah, wat mooi.
En een kleurig palet. Je schildert ook graag.
Ja.
Dus ik
Dit vind ik echt super mooi.
Daar ga je mee.
En wat leuk dat je ze zelf hebt uitgekozen.
Ja.
Ja, hier verdwijn je achter, hè? Ik zal het iets aan de andere kant leggen, maar hij is zelfs zwaar.
Wilma Veen, heel hartelijk dank. En wij gaan luisteren naar een lied wat jou zeker zal aanspreken. Dat je op mag stijgen, gedragen door Gods kracht, op de vleugelen, als op de vleugelen van een adelaar.
Prachtig.
I Will Rise.
Ja.
Sorrow, no more pain. I will rise on eagles.
Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with my neighbor. Thanks. You can be seated. First thing I want to do is I want to encourage you today to not throw away your tomorrow. This is something my grandpa taught a lot. Here's something we want to talk about today. Don't throw away an amazing tomorrow for an average today. This is something that most people are doing today. Most people have before them an amazing tomorrow. They have before them an amazing dream, an amazing calling, an amazing book, an amazing business, an amazing ministry, an amazing family, an amazing life, but they throw it away for an average today. Don't throw away your amazing tomorrow for an average today. You were called to be above, at least above average. This is something we all believed when we were children. Until somebody beat it out of us, or something beat it out of us, or someone shamed us, or we fell behind, or we failed, or we didn't get back up when we ought to have. We believed when we were children that we were called to have an above average life, and we were right. We believed that we were called to have above average impact, an above average result, above average joy, above average health, above average state of mind. These are all things that are made available to us in this life that we throw away for today instead of living for an amazing tomorrow. Don't do that. Don't throw away your amazing tomorrow for an average today. That brings us to our passage today from our lectionary that Hannah read this morning, one of my all-time favorite passages. If you have your Bibles, you can open with me. Otherwise, look to the screen. It's in Genesis chapter 25, verse 24. It says, when the time came for her, so this is Rebecca. So you know Abraham, Isaac, and Jacob. This is Rebecca. This is the her. To give birth, there were twin boys in her womb. The first to come out was red, and his whole body was like a hairy garment. Can you imagine a baby looking that way? I have my camera out. So they named him Esau. And after this, his brother came out with his hand grasping Esau's heel. So he was named Jacob. Now, this name Jacob, by the way, means heel grabber, literally. But it's an idiom in Hebrew for a liar, a trickster, a deceiver. This is Jacob. So first you got out the red man, and then you got out the deceiver, one after the other. And technically, Esau, although he was only born minutes earlier, is the elder and has received the birthright, which is the lion's share of all the estate of the family, of all the responsibility to be head of the tribe, head of the family, make the decisions, be the judge. It's a big responsibility. And so Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. The boys grew up. Esau became a skillful hunter, a man of the open country. Think, you know, stud, but maybe not so smart, maybe arrogant. Think Gaston from Beauty and the Beast. While Jacob was content to stay at home among the tents. Think gamer, you know, maybe a student, maybe a guy that's probably indoors a lot, you know, kind of pale maybe, or something like that. He had a taste, so, okay, so Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau because Esau was 100. But Rebekah loved Jacob. So you've got a little favoritism going on. Once when Jacob was cooking some stew, Esau came in from the open country, famished. He said to Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." This is also why he's called Edom. Jacob replied, "First sell me your birthright." Now, when this story was told in the ancient world, right here, everybody would have cracked up laughing. "First sell me your birthright. Give me a break." The birthright. That means the lion's share of the inheritance, as I said, all the authority. You know, it was supposed to be Abraham, Isaac, and Esau, but it wasn't. It changes this day. Esau says, "Look, I'm about to die. What good is a birthright to me?" At this point, the audience would have gasped. He's going to do that? He's going to sell his birthright? He says, "What good is a birthright to me?" Jacob says, "Swear it to me." So he swears an oath to him, selling his birthright to Jacob. Here's a famous line. Then Jacob gave Esau some bread and some lentil stew. He ate it, drank, got up and left. And so Esau despised his birthright. That's what the Bible says. Esau despised his birthright. Everybody knows that he wasn't dying. He was just really, really hungry. We've all been really, really hungry before. But he wasn't starving. He was just really, really hungry. Here's what it says, really. To say he despised his birthright is to say he despised his future. He despised his blessing. He despised his promise. He despised his vision. He despised all that he could have been. And not just for him, but his children. And not just for his children, but his grandchildren. He despised it all because he was hungry and wanted a bowl of soup. And as ridiculous as that sounds, this is something that all of us do all the time. You have a birthright, you know. You have a birthright. There's a goal that God has given you. There's a dream God's placed in your heart, but it comes with a price. There's a person you've called to become. There's a life that you've been called to live. You know in your heart, many of you, you maybe aren't there yet. You want to be there. You have the dream in your heart. Get serious. Claim the life you were called to have. Take it seriously. It's life and death. You've been given life, live it, grab it, become it. Paul says to us, do not conform any longer to the pattern of this world. What is the pattern of this world? It's average. What is the pattern of this world? It's laziness. What is the pattern of this world? It's lack of faith. What is the pattern of this world? It's revenge and pettiness and don't be conformed to the pattern of this world. Be transformed. How? By the renewing of your mind. Your life changes when you get a new mind. Your life changes when you think different thoughts. Your life changes when you understand that the way you think is a choice. Your life changes when you decide that your mind is something that can be trained if you give it a little bit of effort every day. I'm not asking for legalism. I'm not asking for you to beat yourself up. I'm saying this because I love you. The life you want comes when you become a bigger person. You want a bigger life? Become a bigger person. And here's how you become more. You live a life with God. You commit your life to Him and His Word. Here's what we want in life. We want a new dream that there is no limit to what we can accomplish in God's kingdom. It's all about training. It's all about training. And can I tell you something? If you believe in training yourself to become the kind of person you were called to be, your life will get better and you'll have a big advantage over everybody else. Because training stinks. Until it doesn't. Anybody who's played sports, anybody who's been trained for a job knows that the training part stinks until you get good. Then the training gets kind of fun. So you got to get through that first few months of training. You got to get through that first difficult thing in your marriage, in your job, in your family, in your walk with God. You got to get through the part that kind of hurts, that kind of aches, that kind of makes you not want to keep going. It's all about the consistency. And if you keep training yourself, you will acquire the life God has called for you because you will become a bigger person. Two lumberjacks are in the woods. Old proverb, they're chopping together. And every day, these two guys, about the same size, about the same strength, paid the same amount. They're both chopping wood. He takes the axe, he puts it over his shoulder. He goes, disappears for an hour, comes back. At the end of the day, the guy who takes an hour break has 50% more wood than the other guy. Finally, he gets so fed up, he looks at the guy that leaves every day. He says, you leave for an hour every single day, you go and take a break, and yet at the end of the day, you have 50% more wood than I do. How is that possible? And he says, well, for an hour every day, I leave, I go, and I sharpen my axe. That's why. That's why. It's not just about working hard, it's about training. It's not about trying harder. It's about taking that 1 hour at least every day to train your mind, to train your body, to train your life, to learn the things, to read the books, to listen to the podcast, to do what it takes to become all you're called to be. It all starts right here. Here's the number one skill you can develop in your life according to the scripture. Here's the number one thing you can do to completely turn your life around. Here's the number one thing you can do to open your life to answered prayers and to miracles and to abundance. Learn to love people. That's not the answer you thought I was going to give, is it? Jesus tells us in John chapter 15, if you abide in me and if you obey my commands, ask the Father anything you want and he'll give it to you. And here's my command, love one another the way I've loved you. Did you catch that? Listen to what he says. If you obey what I tell you right now, ask the Father for anything and he'll give it to you. Here's what I'm telling you to do, love one another. That's not it. The way I loved you. You say, oh, I love people. Well, do you love people the way Jesus loves you? Let me ask you, do you love your boss the way Jesus loves you? Do you love your colleagues the way Jesus loves you? Do you love your spouse? Do you love your enemies the way Jesus loves you? Do you love your political competitors and rivals the way Jesus loves you? Do you love annoying people the way Jesus loves you? And you say, well, maybe not on, Wednesdays. Wednesdays are hard. Look, my friend, it's a skill. We don't love people by trying harder. Love happens by having a brand new heart. And a brand new heart happens through the baptism of the Spirit. A brand new heart comes from training. A brand new heart comes from being a disciple. So to love people is a skill. It's something you can study. Literally, it's something you can Google. It's something you can improve at. Can I just tell you that this is true in every aspect of life? A leader who loves their team can ask their team anything and they'll do it for them. Isn't that the truth? It's true in the military, isn't it? A company who asks their who loves their customers and asks them to leave a thing on Yelp or whatever, their customers will do it. Citizens who love their countries, teachers who love their students, teachers who love their students can ask most of their students most, and they'll do it. When we learn to love people, we open up our world to abundance. It's just how it is. Here's something you can do every single day that will get you one step closer to the above average life, the amazing life God's called you to. Jesus gives us a formula. Here's something you can do every day. Just say this to yourself. Ask and it shall be given to you. Seek and you shall find. Knock and the door will be open to you. If you memorize that passage, your life will change. If you just do what it says. Number one, ask. Ask. You have not because you asked not. Have you asked your wife? Have you asked your boss? Have you asked your neighbor? And most importantly, have you asked God? Amazing how often we want something or need something in life, but we never pray about it. We never just say it out loud and say, God, I want this thing. God, I need this thing. Here's what prayer does. Prayer forces you to say your goals and say your worries out loud. Here's what prayer does. It confirms to God that at least just a little part of you still believes in him. If you're not asking God, you probably don't really believe that much that he's really going to make a difference in your life. Ask him. But don't just ask. Ask and then what? Ask and you shall receive, and then sit around and it'll come to you. Think about it a lot and it'll arrive. No! Ask and you'll be given to you. Seek and you will find. Here's a question for you. How much time do you commit every day looking for opportunity? How much time? So you've asked God for something, go look for it. You've asked God for something, go searching for it. Go find the signs, go find the knowledge, go find the data, go find the person, go find the door. Go find what you're looking for. Spend a little time every day looking for what you prayed for. Most of us, if we pray, we stop seeking. We're just like, okay, God's unfaithful. I ask, but nothing happened. You got to ask. Ask, it'll be given to you. Seek, and you will find. Then what? Then what? Knock. Knock. Do something. Take action. You asked for a door. You went looking for a door. You discovered the door, and you walked away. You went looking for a door, you found a door, but you didn't. Knock. Knock. Knock on the door. Knock, knock, knock. You go, well, I knocked on the door, nobody answered. You know what Jesus says? When you knock and nobody answers, keep knocking. Even if you're knocking on the door of an evil person just because they want to go back to bed, they'll get up and they'll answer the door. That's what he says. He says you knock at 3 in the morning. If you go to the unjust judge, he'll give you what you want. Knock. If you knock on enough doors, eventually one will open, my friend. So this is what you do. Ask. I'm going to ask the Lord. Seek. Go looking for it. Knock. And the door will be open. Do not throw away your amazing tomorrow for an average today. Today we ask. Today we seek. Today we knock. In Jesus' name, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Een mooie toespraak van Bobby aan het begin van dit jaar. Investeer in je toekomst. En we weten niet wat de toekomst gaat brengen. Dat weet alleen God. Maar we weten wel dat hij ons vasthoudt. En daarom mag je erin investeren en goede hoop hebben dat met zijn hulp je door het jaar gedragen wordt. Dat hebben we ook van Wilma Veen gehoord. Dat was dat een indrukwekkend getuigenis van Gods liefde. Ik vind het fijn om zoveel kijkers in het nieuwe jaar weer welkom te mogen heten namens ons geweldige Hour of Power team. En ik hoop dat we een heel mooi jaar tegemoet gaan in het 25e jaar van Hour of Power Nederland.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.